Elke dag als de wekker gaat, spring ik uit de veren. Elke morgen nooit te laat, lekker in mijn schone kleren. De wereld is zo mooi,
is zo mooi.
Waarom zou ik anders?
Welkom bij de vijfdelige podcast Leiden met een Missie van Jos Groen en Peter Vader. Deze serie bestaat uit afleveringen over purpose, rust en ruimte, verdiepen, verbinden en aan.
Mijn naam is Peter Vader.
En ik ben Jos Groen. Deze aflevering gaat over rust en ruimte.
Mooi onderwerp. Jos, mag ik jou eigenlijk een ervaring, wil ik eigenlijk toch wel eens met jou delen, die ik een tijdje geleden in een training, volgens mij een jaar geleden of zo, heb meegemaakt wat mij heel erg wel bezig heeft gehouden.
Ja.
En ook wel te maken heeft met rust en ruimte in een team.
Nou, kom maar door.
Ik werd door een collega ingehuurd van, goh, zou jij jouw oefening willen doen waar vanuit mijn achtergrond de rode neus gebruik. En die oefening heb ik gedaan en er ontstond in die oefening, kwam er uiteindelijk uit dat de leider van dat team, die had een eigen kamer. En regelmatig ging daar een collega naar binnen en ging de deur dicht en niemand wist wat zich daar afspeelde.
Mm-hmm.
Daar werd gepraat. Uiteindelijk ontstond daar een situatie waarin de mensen het ging opvallen als die collega daar was. Ja, een tijdje later krijg je toch veranderingen. Volgens mij bespreekt de leider het met haar, in dat geval, de nieuwe aanpak of de dingen. Ik zag ze laatst ook bij het koffiezetapparaat met z'n tweeën. Ik liep er langs en ze vielen stil. Maar let maar eens op als ze weer naar binnen gaat. Let op, dan komen er weer veranderingen. Kortom, het was iets langer. Er kwam uit dat er eigenlijk geen vertrouwen was in de leider en dat hun het gevoel hadden dat die twee het over hun hadden, over hun roddelden, over de rest van het team. En ze voelden zich daardoor buitengesloten, was bedreigend, vertrouwen en veiligheid was weg.
Hey.
Ja, er gebeurde veel. En de enige vraag die ik heb gesteld, goh, zouden jullie willen, durven, kan het? Is het veilig genoeg hier? Wat speelt er dan af in dat kamertje? En die vrouw die was heel erg geschrokken. Die man zat er lijkbleek bij. Ze zei, oh, is dat zo bij jullie overgekomen? Nou, we hebben het nooit over jullie gehad. We hebben nooit nieuwe afspraken met elkaar besproken. Het enige is, en dat willen we dan nu wel eerlijk aan jullie vertellen, wij zijn allebei los van elkaar met onze partner bezig met IVF. En wij delen wat we meemaken. Dat delen we met elkaar om elkaar te steunen.
Tja.
Daar gebeurde daarna heel veel, maar goed, dat laat ik hier weg. Maar als je praat over rust en ruimte, wat vind je wat er aan zou moeten toegevoegd worden? Hè? Dit gaat ook over het missen van communicatie, aanspraken, aandacht hebben voor elkaar.
Mm-hmm.
Als je dan praat over rust en ruimte, wat gebeurt er dan meer in deze situatie bijvoorbeeld of in meerdere teams? Je herkent het verhaal, denk ik wel, de situatie.
Nou ja, weet je wel, je herkent dat. Dat mensen in een soort oordeel of in een soort aanname gaan zitten, dat ze eigenlijk niet op zoek gaan naar wat is hier nou eigenlijk echt aan de hand. Hè? Dus dat het niet de openheid is, blijkbaar. Hè?
Zeg je stokpaardje maar, Jos.
Huh?
Zeg je stokpaardje maar.
Open?
Je denkt dat je het weet.
Oh, die. Ja, die wou ik nou juist, die wou ik nou juist even voor me houden.
Oh,
voor de volgende.
Nou ja, okay, dan komt die later. Nou,
dan komt die wel.
Dan hebben ze echt door dat je stokpaardje is.
Nee, weet je dat? Het is niet zo gek dat mensen dan hun eigen beelden en hun eigen oordeel gaan doen. Maar de truc is natuurlijk om het te vragen en om de openheid te hebben met elkaar om dat gesprek aan te gaan.
Ja.
En als je die ruimte voelt, die openheid voelt, kun je het ook hebben over rust en ruimte. Want in de basis gaat wat mij betreft, en ik zal het even kort aanraken, rust en ruimte gaat over jezelf kunnen zijn in alles wat je doet.
Ja.
De intentie waarmee je dingen doet. De bereidheid om je keuzes toe te lichten en echt te luisteren naar die ander. Dat je grip en regie hebt eigenlijk op alles wat er speelt en wat er gebeurt. Dat je transparant bent, dus ook open. Hè? Maar dat er ook veiligheid is op die werkplek. En juist die veiligheid, Peter, dat is iets. Dat is misschien wel een ander stokpaardje, waar jij nog niet zo goed van mij kent. Daar ben ik toch ook wel heel keen op dat die veiligheid er is.
Ja, ja, ja. Je noemt nog een aantal dingen. Hè? Als we even kort langslopen, misschien zou je iets wat verdiepender kunnen vertellen eigenlijk. Je zegt jezelf zijn in alles wat je doet. Kan je daar iets nuanceren of wat nou ja, je daar precies mee bedoelt?
Zie, als je jezelf bent, hè, en daarmee ga ik ervan uit, als je jezelf bent, heb ik in ieder geval bij mezelf, heb ik gewoon rust. Dan ben ik gewoon in contact met mijn gevoel en dan hoor ik alles, zie ik alles en dan ben ik niet alleen maar in mijn hoofd gevangen. En als ik dan mezelf ben, dan kan ik ook gewoon in alle rust aandacht hebben voor iedereen en alles wat aandacht vraagt. En dat geldt voor mij als leider, maar dat geldt dus ook voor de mensen in het team. Als die zichzelf kunnen zijn, ja, dan ben je veel rustiger. Als je de hele dag probeert na te jagen iets of iemand te zijn wie je eigenlijk zelf helemaal niet bent. Ik zou er net te gek voor worden.
Ja, ja, ja. En dan heb je het over intentie. Is dat als leider? Of?
Ja, en ik denk intentie is iets wat je gewoon merkt. Weet je wel, is het echt of is het onecht? Met welke intentie ga je naar je werk? Met welke intentie voer jij je rol als leider uit of je baan uit? Doe je het voor de status, doe je het voor de poen of doe je het voor de titel? Of ben jij er gewoon om anderen te helpen, anderen beter te maken, groei en ontwikkeling te stimuleren? Ja, dat is toch die intentie, is iets onderhuids, iets van het arendsoog van die mensen, wat ze voelen. Of je het wel of niet oprecht meent, wat je zegt en wat je doet.
En je noemde ook bereidheid eigenlijk, hè? Bereidheid in?
Ja, in van alles, Peter.
Ja. Keuzes?
Keuzes, maar bereidheid gaat er ook over, hè, als je in een leiderschapspositie zit. Ja, heel vaak neem je besluiten of mag je besluiten nemen. Ja, dan is het wel belangrijk dat je bereid bent om ook uit te leggen, of in ieder geval toe te lichten aan de mensen, hoe je tot dat besluit bent gekomen. Welke afwegingen je hebt gemaakt. En dan nog mogen ze het wel of niet met je eens zijn. Dat vind ik wat anders dan dat je je mond maar houdt en denkt, ja, je zult het wel begrijpen wat hiermee bedoeld wordt. Nee, je moet bereid zijn, vind ik, om toe te lichten waarom je tot keuzes komt. Want het gaat ook over vertrouwen.
Ja, en als je het zo benadert, hè, want je zei ook grip en regie. Hè. Ik bedoel, als ik een hele autoritaire leider ben, kan ik ook grip en regie creëren. Hè.
Ja, geweldig.
Dat voelt voor mij als grip en regie de leider die zegt, je moet zoveel targets, KPI's, allerlei termen. We zien bij bepaalde, de marsrepen, die zie ik dan bij Van der Valk 20 van die busjes met mars. Ik denk, oh, de grip en regie van de salesmanager is weer aan de gang. Nou, dat is de grip en regie die jij niet bedoelt, denk ik.
Nou, weet je wel, daar zit al een heel mooi verschil, Peter, tussen wat doe je als manager en wat doe je als leider.
Ja, dat klopt.
En zie, grip en regie kun je doen door controle te nemen. Dus ook echt te gaan controleren. Joh, doe je je werk wel? Joh, waar ben je mee bezig? Komt het wel goed? Al die checkvragen,
ja.
Waar ik in ieder geval een enorme allergie voor heb opgebouwd in mijn carrière, ook als manager. Ja, weet je, daar gaat het eigenlijk niet om. Als jij regie en grip wil bouwen, dan mag er... mag je ook vertrouwen geven aan mensen. Ik zeg altijd, jongens, we zijn allemaal 18 plus, hè?
Ja, dat klopt.
Dus ja, als je iemand dan geen vertrouwen kunt geven, ja, dan kun je beter misschien zeggen, joh, waarom werk je hier nog? Maar daar ga ik nooit van uit. Als je vertrouwen geeft, ben je ook duidelijk over wat je verwacht. En die duidelijkheid in wat je verwacht en wanneer je wat verwacht en wanneer je wat verwacht. Hè? Dus ook wanneer de dingen naar boven moeten komen, gerapporteerd mogen worden. Of wanneer er gewoon een deadline is. Nou, ik hoef dan niet iedere dag tot aan die deadline te controleren of iemand die deadline wel heeft onthouden. Nee, ik hoef alleen te vragen, joh, als ik het morgen aan je vraag, hoe ver ben je dan?
Ja.
Dat is iets heel anders dan echt alleen maar checks uitvoeren.
Hey, je hebt bij verschillende organisaties gewerkt. Hè? Ik heb denk ik aangesloten bij jou bij 3-4 organisaties.
Ja, misschien wel 5.
5, zoiets. Hebben we een stuk in samengewerkt en hebben we ook gekkigheid gecreëerd. Wat ik ook gelukkig mocht bedenken en waar je ook altijd open voor stond.
Humor.
Humor vooral ook. Ja. Maar transparantie, ja, ik vind het zo'n normaal begrip. Maar vaak kom je wel eens bij teams waarbij juist de transparantie er niet is, omdat dat dan onveilig en wantrouwen is. Hè?
Dus, ja.
Even voor de helderheid, als wij praten over vertrouwen en veiligheid, is een gevolg van. Hè? Ja. Tegenovergestelde is wantrouwen en onveilig. Dat ontstaat door processen die zich daarvoor hebben afgespeeld. Hè? Dus vertrouwen is niet een doel op zich. Hè? Het is een uiting.
Ja.
Maar transparantie, hoe zie jij dat dan?
Ja, weet je, transparantie is eigenlijk iets. Ja, het is een. Voor mij is het een soort overtuiging. Weet je wel, als ik transparant kan zijn in alles wat ik doe.
Ja.
En alles wat ik te delen heb. En ik deel dat ook gewoon. En ik heb geen angst dat men mij gaat oordelen of veroordelen. Dat doen ze wel, maar daar heb ik dan niks mee. Nee. En ik vind transparantie gaat wat mij betreft ook heel erg over dat je durft te delen. Dus dat je transparant bent over, jongens, wat als het slecht gaat, jongens, het gaat nu gewoon slecht. En we hebben hier samen wat in te doen. Dus dat ook een slechte boodschap mag ook gewoon gebracht worden.
Jazeker.
En heel vaak zie je in een omgeving waar heel veel gecontroleerd wordt, dus waar controle echt gaat over controle uitoefenen, dan zie je vaak wel dat het niet altijd even transparant is.
Maar als wij, we hebben ook onze training, hè, die wij samen aan mensen op kunnen inschrijven, hè, dat is Leiders met een Missie, hè, daar hebben we het ook wel eens over transparantie. En toch zie je vaak als we daarna de coachingsgesprekken met onze deelnemers hebben, transparantie wordt... Ik heb het een paar keer ook gehad, dat het, twee hebben het er ook wel eens letterlijk gezegd. Men denkt dan ook aan gelijkwaardigheid, maar dat is het niet, hè? Die verwarring mag het niet hebben, want je blijft wel de leider, hoe transparant je ook bent.
Ja.
Alleen je blijft de richting bepalen.
Dat wel, alleen jij bent wel verantwoordelijk voor of het transparantie is of niet.
Juist, je faciliteert het.
Ja.
Dat moet wel even helder.
Ja, dat mag staan. En andersom, hè, dat heeft ook wel te maken met veiligheid. Als anderen dus ook transparant zijn of transparant zijn naar hun team.
Dat is ook
een punt dat
je zei, veilig op de werkvloer.
Ja, ja, nou ja, de veiligheid is... Weet je wel, veiligheid en transparantie liggen natuurlijk best dicht bij elkaar. Maar als ik het heb over veiligheid op de werkvloer, om daar dan even in te gaan, Peter. Weet je wel, dat gaat bij mij echt over openheid. Kunnen we alles bespreken? Mogen alle emoties er zijn? Weet je wel, en ieder mens heeft zijn eigen unieke karakters meegekregen. Ja. Ja, weet je wel, wie ben ik als leider om daar iets van te vinden? Ja. Weet je wel, ik omarm het en ik ga kijken of ik daar iemand in zijn kracht kan zetten.
Ja.
En als jij die intentie hebt als leider om iemand in zijn kracht te zetten, dan voelt hij dat. En dan gaat het net als een bloemetje, gaat het een beetje open. En dan zie je steeds meer mooie eigenschappen van iemand naar boven komen eigenlijk.
Ja,
ja. Ja, en dat is wel iets waar ik echt blij van kan worden. Maar veiligheid vind ik ook onderling vertrouwen. Dat je met mensen praat in plaats van over mensen bijvoorbeeld.
Ja. En daar is de communicatie dus eigenlijk wel heel, heel erg belangrijk is. En we hebben het ook, we hebben een van onze dingen die waar we het ook vaker hebben. Het moet echt zijn. Hè? Wij praten bij Peter Vaart Training ook over echt contact.
Ja.
En nu schiet me eigenlijk wel te binnen is van goh, hoe grappig is hoe we dat ontdekt hebben. Want ik vond het eigenlijk heel normaal als mijn werk als klinieklown, onder andere, maar ook in de verpleging, dat je in echt contact bent met de mensen.
Ja.
In het bedrijfsleven waar ik steeds meer terecht kwam toen ik manager werd bij de klinieklowns, gebruikte ik dat ook, dat echte contact. En ik weet nog heel erg goed, er kwam een nieuwe directeur en ik werd artistiek leider in die periode. Ik heb veel met hem samengewerkt en hij zei tegen mij van, goh Peter, als mensen het geld willen geven aan een goed doel, houd er nou rekening mee dat ze niet de keuze hebben uit 150 goede doelen.
Mm-hmm.
Ze hebben maar twee aanbieders.
Tja.
Eén die eruit springt en de rest.
Tja.
En dat triggerde mij. En ik mocht dat eruit springen creëren. Uiteraard met de hele organisatie en met clowns. Maar ik realiseerde me ook van, goh, hoe ga ik dat dan doen? En een van de eerste dingen die echt contact voor mij heeft opgeleverd is, wij moesten van die checks ophalen en dan waren alle van de statieportretten. En we reken terug en zei, ik heb er eigenlijk geen zin in, Hans. Is het niet mogelijk dat ik gewoon eens aan zo'n team een workshop geef wat het is om met een rode neus op te staan?
Ja.
Dan beleven ze eigenlijk de wereld achter de neus. En dat is het goede doel ook als middel om kinderen en gehandicapten en zieke kinderen afleiding en plezier. De missie van de klinieklowns toen. En dat gaan we doen. En ik weet nog goed, de allereerste keer was bij Boskalis. Die baggermaatschappij in Rotterdam.
Ja.
En ik weet nog goed, ik kwam daar aan. 12 mannen. Ja, sorry, maar het waren 12 mannen. Strak in pak. Weet je wel, goed geschoren.
Dat komt toen nog.
Ja, dat komt toen nog. Ja. Stropdas, goed geschoren, lekker in de geur. Ik zeg al eens 1-1, lekker, 12 in een hok. Ook een andere dimensie, maar goed, dat tezijde.
Dat is niet altijd even fijn, hè.
Maar ik gaf daar mijn workshop. En na een half uur, weet ik veel, 40 minuten of 20 minuten, kwam de CEO, zeg maar, ik noem het altijd maar de opperbaggeraar, die kwam bij mij. En die zegt, Peet, moet je toch kijken wat hier gebeurt. En toen zei hij van, moet je kijken, joh. Ze hebben de jasjes uit, ze hebben de stropdas af. En sommigen zitten aan elkaar. Dat doen ze normaal nooit. Wat leuk is dit. Dus het was succesvol. En ik heb één ding niet gedaan. Ik heb het succes gevierd van, hé, ik heb iets goeds bedacht. Ik heb het niet gedeeld.
Ja.
Ik heb alleen gezegd, dat gaan we vaker doen. Want hier scoren we mee.
Ja.
En wat gebeurde er? En daardoor kwam ik erachter. Ik heb ook geen nazorg gedaan. Wat slecht. of slecht, ik wist het niet, of wat het ook is. Je mag er een titel aan geven. Maar na 6 weken kwam de secretaresse bij me en die zegt gewoon, ik word hier gebeld door een manager van Boskalis. Dus ik zei, ja, maar daar zijn we geweest. Toen zegt ze, nee, maar die belt. Ik zeg, waarom belt hij nou? Zo zei ik het. Mm. Toen zegt ze, nou, hij belt. Moet hij luisteren? Ik heb wat problemen in mijn team. Kan die clown niet even komen? Toen dacht ik, die clown, wie neemt me bij mijn veter? En toen ben ik gaan luisteren naar zijn verhaal, waarbij ik hoorde wat er dus gebeurd was nadat ik was vertrokken. En hoe hun MT-overleg eruit kwam en hoe ze onderling met elkaar omgingen. Dus ik heb andere bedrijven waar ik ook was geweest en clowns hadden ook, clowns die ook bij bedrijven waren, allemaal gebeld. Mm-hmm. Wil je eens vragen wat er is daarna, waar je vertrokken zijn, gebeurd? En dat hebben we in een trechter gegooid. Je kan het ook data verzamelen, heet dat tegenwoordig, maar toen nog gewoon in een trechter. En onderaan die trechter kwam inderdaad eruit dat echt contact. Ja. En ik merk bij heel veel teams dat wij gelukkig worden we daar altijd vaak ook onder andere voor gevraagd. Mm-hmm. Is dat echt een contact niet? En nou vragen ze aan mij wel eens, ik heb daar namelijk een modelletje. Ik ben even aan het woord, dat weet ik. Maar daar hebben wij een model over. Maar uiteraard heet dat de neus. Want het past bij mij. Maar het is N, de E, de U en de S. Een echt contact ontstaat als je N, die staat voor mij, nieuwsgierig bent in de ander. Wie heb ik eigenlijk voor me en dat soort zaken. De E gaat voor mij naast eenvoud vooral over empathie. Mm-hmm. En wat ik heel veel mis in teams, maar ook in de maatschappij. Hebben we nog de bereidheid om aan te sluiten bij de belevingswereld van de ander?
Ja, mooi.
Die bereidheid in je team. En de E is, wat je ook bedenkt, wat voor regels je ook hebt, maar hou er altijd rekening mee. Je collega, je klant, maar ook privé, in je supermarkt, de disco, waar je ook bent. Ieder mens is uniek. Het is nooit hetzelfde. En als je nieuwsgierig, empathisch en uniek, dan kan je samen tot een fantastisch verhaal komen.
Ja.
En dat is voor mij eigenlijk de filosofie die wij hebben achter dat echte contact. En ik zie onder andere bij jouw teams, heeft dat heel veel gehad. Het leuke is ook, doordat we die rode neus ook gebruiken in de training, je borgt het ook. Want als ik dan weer bij jouw team kwam 2 maanden later. Hey! En dan werd er gezocht. Ik heb hem nog.
Ik heb hem nog.
Ja. Of ik kreeg foto's dat ze hem op hadden. Nou, ik had nou een situatie. Ik heb er even de neus op gezet. Want, het was eigenlijk
Weet je wat is Peter met die neuzensessie, mogen wat je zei, hè, bij Boskalis. Eigenlijk is het heel raar dat we vanuit leiderschap en vanuit ook wat ik vanuit Hybrid breng als eigen bedrijf, dat je heel vaak even terug moet naar die eenvoud, even terug moet naar die basis. Van goh, maar wie ben jij eigenlijk? Ja. En wat voel je eigenlijk? Dus heel vaak ook voorbij het hoofd, dus even naar het gevoel moet gaan bij iemand. Maar als je daar bent, ontstaat er vaak wel rust. Dat valt mij wel op.
Ja. Maar ruimte gaat volgens mij ook over dat je de structuren, de taken, de afspraken duidelijk. Ik denk niet dat je alles kan benoemen, hè, want het kost nogal erg veel tijd. Ja. Maar ik weet wel, ik kwam dan regelmatig natuurlijk op de afdelingen ook waar jouw team werkte en dergelijke. En wat dingen te doen of te bespreken en dergelijke. Maar op een gegeven moment zag ik steeds meer dingen. Hè. Je ging de afdeling verbouwen. Mm-hmm. Er kwamen grote lunchruimtes, maar dat was en meer tribunes. Een huiskamer. Tribunes hebben we nog, is daar gebouwd. Daar heb ik nog presentaties in een theaterachtige sessie. Ik zal ook nooit vergeten, een kamer vol met van die geeltjes en briefjes en plakdingen. En. Maar even voor de luisteraars, van hoe creëer je nou rust en ruimte? Wat zijn een aantal tips die je daarin zou kunnen geven?
Ja, zie je, het is natuurlijk iets heel breeds, hè? Iets heel groots. Ja. Want het gaat niet alleen om de mensen. Het gaat ook over de commercie, over de markt. Het gaat ook over de bedrijfsvoering. Hè? Dus rust en ruimte in je financiële bedrijfsvoering. Nou, dat is wel eentje waar ik ook vaak wel mee begin.
Zeker.
Dat we eerst alle stakeholders duidelijk maken dat het nu niet goed gaat. Dat het beter gaat. En dat ook laten zien hoe. Maar daar zullen we nu niet te veel over hebben. Hè? Zie, toen ik kwam. En dat is eigenlijk bij al die werkgevers wel een beetje hetzelfde geweest. Was er vaak al wat paniek, onrust. We waren heel druk, weinig focus.
Rode cijfers,
maar ook heel druk. Gewoon druk met van alles en nog wat. En als je rust en ruimte wil creëren. Met dit team zijn we samen gaan kijken. Joh, wat is iets wat bij ons past? En in de huidige tijd, ja, dat noemen we allemaal Scrum en Agile. Nou, ja. Voor mij is dat gewoon heel wendbaar zijn met elkaar en goed luisteren naar elkaar, ja, wat er gebeurt. En uiteindelijk kwam ik met het team in een soort ritme terecht dat we zeiden, joh, we maken een jaarplan. Maar dat jaarplan maken we niet om uiteindelijk in de la te leggen. Nee, dat jaarplan is iets, dat gaan we ook echt doen. Daar hebben we over nagedacht. Dat is ook echt wat we willen en dat is ook echt wat we gaan doen. En dan zijn we eigenlijk in, ja, je noemt dat Scrum ceremonies. Iedere maandagochtend waren we anderhalf uur bij elkaar als kernteam. En spraken we door, joh, hoe gaat het met de mensen? Welke acties staan er voor deze week of deze maand op het programma? En dan pakte iemand zijn eigen rol. Die zei, nou, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En dit is het volgende wat ik nog doe. En zo kwamen we bij elkaar in een soort ritme terecht. Dat ook de mensen zelf hun verantwoordelijkheid namen over dat stukje waar zij verantwoordelijkheid voor hadden. Ze toonden daar leiderschap op. Hè? Dus ze gingen zelf dingen ontwikkelen. Ze gingen zelf initiatief nemen. Het mooiste was eigenlijk dat je met elkaar een soort gemeenschappelijke taal, een soort gemeenschappelijke een soort weten van elkaar. Oh, wacht even, we hebben het over meesterschap binnen deze organisatie. Maar wat betekent nou meesterschap? Daar hebben we denk ik wel anderhalf jaar over gedaan om echt met elkaar echt goed te begrijpen waar, als wij het woordje meesterschap noemen, wat wij er dan mee bedoelden. En later ook wat de medewerkers daar dus ook mee bedoelden. En meesterschap ging in dit geval veel verder dan gewoon rete goed zijn in je vak. In dit geval dan software bouwen. Maar dat ging er nog veel meer over wat toegevoegde waarden zijn voor je klant en voor je collega's. Het mooie vond ik op het moment dat je met elkaar discussies hebt over wat is mijn waarde in dit proces. Als je het mag hebben over waardecreatie, je kijkt naar je klanten. Maar je kijkt ook hoe je samenwerkt met elkaar. Je kijkt ook naar je eigen processen. Ja, en dan kun je gewoon heel veel dingen kun je gewoon gelijk wegdonderen, omdat het gewoon geen waarde heeft. Dan moet je eens nagaan hoeveel rust en ruimte dat creëert.
En dat doe je allemaal samen, hè?
Ja.
En je hoeft eigenlijk ook niet zelf alles te weten. Je krijgt ook heel veel terug, hè, omdat je ook de kwaliteiten, kennis, talenten, competenties, noem de hele handelplan maar, ja, maar ook terugkrijgt. Hè. Ja. Zou ik eigenlijk als slot van deze podcast kunnen zeggen, Jos, als leider ben je een gids, maar je hoeft niet alle antwoorden zelf te hebben?
Dat lijkt me een hele mooie, Peter.
Nou, dan bedank ik iedereen voor het luisteren. En wie weet, tot een volgende podcast.
Elke dag als de wekker gaat, spring ik uit de veren. Elke morgen nooit te laat, lekker in mijn schone kleren. De wereld is zo mooi.